Mijn. Oh. Nou, dat ging al niet goed. Maar dat maakt niet uit. Ik kan het stukje er wel even uitknippen. Maar dat maakt. Weet je, dat maakt me al sowieso al helemaal niet uit. Welkom bij de podcast De Topvrouwen in een Circle. En vandaag heb ik een gesprek met Jamie Mansveld.
Hi.
Hi. Ik vind het superleuk. We hebben eerder deze week onze podcast plannen moeten uitstellen. Ik had zoveel last van griep dat ik zei, nou, dit kunnen we de luisteraars niet aandoen. Want ik geloof dat ik elke 3 minuten wel mijn neus moet snuiten. En dat wordt geen succesvol gesprek. Dus vandaag tweede ronde. Of nou ja, laat ik het zo zeggen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja, en, leuk.
Ontzettend leuk dat jij te gast wil zijn in mijn inner circle, Jamie.
Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk.
Ja, zou jij jezelf willen voorstellen?
Zeker. Ik ben Jamie Mansveld, net 37 jaar geworden. En moeder van 2 kindjes. En bovenal, of niet bovenal, waar jij waarschijnlijk de meeste interesse hebt, zijn mijn bedrijven. En dat is Gouden Kobalt, dat is een brandingbureau.
Ja.
Wat wij inmiddels al 3 jaar hebben. En sinds een jaar ook een daglichtstudio, Studio Skyler. Dat zijn mijn 2 bedrijven. Waar ik de hele dag door plezier in maak eigenlijk.
Wat grappig dat je dat zegt, waar jij waarschijnlijk het meeste interesse in hebt. Is dat de indruk die ik bij je achter heb gelaten?
Nou, misschien wel. Ik denk dat het een hele gezonde combinatie is van juist vrouwen die een persoonlijk leven ernaast hebben, behalve dan dat ze alleen ook een werkend leven hebben. Alleen ik kan echt 1,5 uur over mijn kindjes praten en ik ga ervan uit dat dat niet je insteek is.
Nee. Maar ik vind het wel, en ik denk dat dat daarom dat ik even getriggerd werd door jouw opmerking. Ja. Omdat ik ben door schade en schande wijs geworden in het principe dat ik echt vind dat je jezelf op de eerste prioriteit of de eerste plek mag zetten.
Ja.
En dat je vanuit die positie namelijk pas heel goed voor alles en iedereen om je heen kunt zorgen.
Ja.
En dus als we het daarover hebben, dan zijn we het helemaal met elkaar eens. En ik vind het juist, hè, dus ik zie de vrouwen met wie ik in gesprek ga, zie ik vaak zo vreselijk veel rollen vervullen. Dus en moeder, en zakelijk, maar vaak ook nog de rol van partner, dochter, vriendin, zus, nou ja, bedenk het. En dan als ik dan vraag, in welke plek neem je dan zelf in? Dan is het vaak ergens achter in de rij.
Ja, ik denk dat dat ook wel een stukje vrouw eigen blijkt te zijn. Ik hoor dat namelijk echt superveel.
Ja.
Wat ik zelf heb, want alles wat je benoemt, denk ik, ja, zeker. En waar sta ik eigenlijk? En daar ben ik hard aan het werken om daarin inderdaad, omdat ik 2 jonge kindjes heb, om meer aan mezelf te denken. Ja, omdat het ook een boodschap is die ik hun beter wil meegeven. Maar ook bijvoorbeeld de reden waarom ik een eigen organisatie ben begonnen, of een eigen bedrijf ben begonnen. Dus juist door minder aan een ander te willen denken zoals een baas, want ik ben altijd een hele loyale werknemer gegeven en ik gaf alles, net zo goed als dat ik nu dat doe. Mm-hmm. Alleen dan voor een ander. En ik heb juist ook wel bewust gekozen om voor mezelf te starten, juist omdat ik dan meer voor mezelf kies en er beter voor mijn kinderen kan zijn. Want ik startte mijn bedrijf toen mijn zoontje echt letterlijk 2 maanden was. Dus het was nogal wat.
Oh.
Ja, ook deels door mijn compagnon waarmee ik de bedrijven heb. Die heeft mij behoorlijk over die streep heen getrokken. Maar wel juist ook met de gedachtegang, precies wat jij zegt. Ik moet meer aan mezelf denken en ik moet keuzes voor mezelf maken.
Ja.
Ik geloof dat het beste kan met een eigen organisatie. Tenzij je een hele fijne werkgever hebt natuurlijk, dat is anders.
Ja, ik vraag me af, hè, maar dat is natuurlijk, dat is meteen ook wel misschien wel een heel interessant onderwerp. Ik vraag me af in hoeverre dat gewoon niet iets is wat je vooral zelf heel, als je het zelf heel erg graag wil, dus die eerste plek in durft te nemen, dan geloof ik namelijk dat eigenlijk altijd kan. Hè, dus ook met een rol in een organisatie.
Ja, ik geloof het ook wel. Alleen ik merk zelf, want het is inderdaad een vreemde situatie, omdat je vaak met je vinger kan wijzen, maar je vaak zelf de verantwoordelijke bent voor de beslissingen die je maakt. Uh-huh. Ik heb wel bij 2 bazen gewerkt, waarop er ook best wel wat druk op me gelegd werd. waardoor op het moment dat je al moeilijk vindt om voor jezelf te kiezen, die keuze nogal lastiger worden gemaakt. Ja. Dus dat is iets wat ik nu heel goed besef, maar toen ik vroeger nog wat jonger was, dat het wel moeilijker werd voor mij om tegen de strenge woorden van een baas in te gaan. Dus ik geloof wel dat je zelf verantwoordelijk bent, alleen ik geloof ook wel dat je behoorlijke invloed krijgt van mensen die behoorlijke dingen tegen je kunnen zeggen op het moment dat je wat jonger bent.
Nee, dat is ook zo. Hè? Dus ik zeg ook niet dat het eenvoudig is. Hè?
Nee.
Alleen het begint wel bij het besef. En volgens mij ook bij het diepe verlangen dat je dat ook echt graag wil.
Ja,
dat zeker. Dat je ook ziet wat het je kan brengen als je voor die eerste positie kiest.
Ja.
En overigens is dat ook wel een van de redenen. Wat mooi dat je dat ook aanhaalt toen je zelf jonger was, dat je dat lastiger vond. Ik heb dat zelf namelijk ook ervaren.
Ja.
Daarom geleid ik bijvoorbeeld ook heel veel echt hele jonge meiden. En probeer ik ze ook wel vanaf naar het eerste moment ook wel dit mee te geven. En niet alleen maar van, joh, kies nou maar voor die eerste plek. Want dat is een beetje hol, hè? Van ja, wanneer sta je dan op die eerste positie?
Ja, en wil je dat ook wel echt op die manier zo ervaren?
Ja, en nou ja, dat is ook meteen wel mooi, want het is natuurlijk niet een KPI'tje, hè, dat je kan zeggen, nou, joh, het is mooi meetbaar, oh, vanaf vandaag sta ik op 1.
Ja.
Het is vooral een gevoel, denk ik, wat je voor jezelf mag ervaren, dat er een aantal elementen kloppen waar je denkt, ja, ik kies hiervoor, dus ik kies voor mezelf, waardoor ik beter voor alles en iedereen om me heen kan kiezen.
Kan kiezen, ja. Ja. Dat is heel mooi, ja.
Ja, en ik ben het heel met je eens. Toen ik zelf jonger was, nou, was ik daar ook helemaal niet zo succesvol in. Sterker nog, ik denk dat ik op mijn 37e dat ook nog niet zo heel erg goed onder de knie had. Bij mij stond werk altijd op een hele eenzame positie. En daarna kwam heel lang niks. En dan kwamen een keer mijn kinderen, mijn relatie en dan nou ja, de rest pas.
Ja.
En ik denk nog steeds, werk heeft nog steeds bij mij een hele hoge prioriteit. Maar het is wel een hele bewuste keus.
Ja. Ja, een andere keuze is het geworden wellicht.
Ja.
Ja.
Ja. Dus, maar
wanneer kwam je daar?
Nou, niet zo heel erg lang geleden. Nee, ik was zeg maar 47 toen ik soort van in een burn-out terecht kwam.
Oh, oké. Okay.
En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, oh, volgens mij werkt dit zo niet meer. En weet ik eigenlijk niet meer wat mijn eigen waarden nou zijn en wat mijn eigen drijfveren zijn.
Ja.
Voor mij is dat wel echt cruciaal als ik mezelf dan ergens op een positie wil plaatsen. Dat ik wel weet hoe mijn eigen interne kompas afgeregeld is.
Ja, snap ik.
En pas toen ik die inzichten kreeg over mezelf, lukte het eigenlijk beter om ook die plek te pakken en van daaruit ook te bedenken, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Wat motiveert mij nou? Waar ga ik nou blij mijn bed voor uit? Hè? Zoals ik dat wel eens noem. En hoe zit dat dan bij jou? Hoe zit jouw intern kompas in elkaar?
Nou ja, daar zoek ik nog wel naar. Dus ben blij dat je zegt dat je het pas een aantal jaar geleden hebt gevonden. Niet dat ik die druk op mezelf leg hoor, maar het is wel dat ik daar flink mee bezig ben. Inderdaad, van waar sta ik en hoeveel keuzes kan ik voor mezelf maken? En wat voelt geoorloofd? Want voor mij is het een groot kompas. Ja, hoe noem je dat gevecht wat ik heb met schuldgevoel? Dus op het moment dat ik meer kies voor mijn kinderen, omdat ze me nodig hebben, of omdat ik in één keer ervaar van ik ben er te weinig, dan voel ik me schuldig ten opzichte van mijn bedrijf of mijn compagnon. En zo heb ik overal wel een excuus in schuldgevoel te vinden op het moment dat ik een keuze ergens maak. Dus ik denk dat dat voor mij nog vooral een zoektocht is om dat schuldgevoel te laten varen. Gewoon meer achter de keuzes te gaan staan. Omdat dat uiteindelijk voor mezelf fijner gaat voelen. Als ik daar als ik die keuze dan maak, dat ik er ook echt ook achter ga staan. In plaats van dat er toch alsnog een stem in mijn hoofd zit. Dus ik weet niet of mijn interne kompas al zo helemaal zo lekker door mijn lichaam heen friemelt. Alleen ja, ik geloof wel dat ik er nu op het punt sta dat ik er in ieder geval mega bewust van ben. En ja, ik geloof dat dat stap 1 is.
Helemaal eens, dat is echt de eerste stap.
Ja.
Ik heb ook jarenlang niet eens geweten dat ik een intern kompas had.
Oh ja.
Ja. En natuurlijk was die er wel, want dat is natuurlijk ook datgene wat je intuïtie ook voedt.
Ja.
En natuurlijk was hij er altijd wel. Hè? Zo'n stemmetje die me natuurlijk wel vertelde van... is dit wel de juiste keus? En doe je het wel om de juiste redenen? En dat stemmetje was er altijd wel. Alleen ik luisterde er niet naar. Want mijn ratio wist het altijd allemaal beter.
Ja, die vervelende ratio, ja.
Ja, ja. Dan had ik gelukkig nooit zo heel erg veel last van het schuldgevoel. Dus dat heeft me nooit heel erg, heeft nooit heel erg aan me geknaagd.
Oh ja.
En natuurlijk ken ik het wel. Maar ik heb dat op een of andere manier, want jij zegt dat nu heel, heel treffend, hè, en ook wel heel duidelijk, dat je als je aan het ene meer aandacht geeft, voel je schuldig ten opzichte van het ander en omgekeerd. Die heb ik minder sterk ervaren.
Nou, dat is fijn.
Dat lijkt me, ja, precies, want dat lijkt me namelijk ook wel een heftige.
Nou ja, het houdt je, het is eigenlijk een soort van oneerlijkheid naar jezelf toe.
Ja.
En daardoor kan je nooit van je keuzes eigenlijk echt genieten. Want op het moment dat ik met mijn kinderen ben, dan geniet ik natuurlijk. En zij zorgen ook wel voor de meeste rust in mijn leven. Omdat ik wel echt heel bewust ben van als ik met hen ben, dat mijn hoofd daar ook moet zijn. In plaats van dat ik constant aan de telefoon hang. Dus ik ben wel erg bewust in keuzes naar hun. Mijn telefoon opzij aan het zetten. Alleen dat vind ik een hele fijne keuze. En ik zou dat ook iedereen zeg maar aanraden. Alleen nu is het mijn eigen hoofd nog die dan heel vaak roept. Ja maar. Je bedrijf dan en je bent geen goede ondernemer. Dus kijk, als ik dat stapje dan ook nog los kan laten, dan kan ik er echt zelf ook van genieten. In plaats van dat ik alleen maar inderdaad met mijn ratio besef dat dit goed is voor mijn kinderen en goed is voor mezelf. Maar ik vind het ook fijn als ik het ga voelen. Maar ja, daar moet ik dus even de tijd voor krijgen en voor nemen. Want uiteindelijk ben ik ook nog maar 3 jaar ondernemer. En heb ik daarvoor alleen maar gedacht aan werken en presteren. Dus het is ook wel even een stap.
Hey, en dat werken, presteren, heb je dat gevoel nu minder, nu je zelf ondernemer bent? Want het is bij mij namelijk misschien nog wel sterker geworden.
Ja, dat snap ik. Bij mij is dat anders. Dus ik weet niet of het sterker is of minder. Alleen ik heb wel echt, ik hoop niet dat ze luistert, maar voor wel een beetje manipulerende eigenaren van bedrijven gewerkt. Waardoor ik mezelf echt constant passeerde. Mijn eigen gedachten passeerde. Door dingen die ik vond opzij te zetten. Omdat ik gewoon wilde doen wat zij wilde dat ik deed. En daar ook heel veel woorden aan gaven. Zodat ik ook dat ging geloven. Mm-hmm. Maar ik werkte net zo hard als dat ik voor een baas werkte. Als dat ik nu voor mezelf werk. Alleen ik heb er veel meer rust in. Omdat de keuzes die ik maak.
Ja.
Echt keuzes zijn die bij mij passen. De klanten die ik heb, die passen bij mij. In plaats van dat ik ook voor klantenkaart heb gerend die eigenlijk in principe niet helemaal bij mij aansloot. En dat is heel veel, dat kost zoveel energie eigenlijk. Als je een klant hebt die veel beter bij je past, dan gaat het eerder automatisch. Dus de dynamiek die ik nu in mijn bedrijf heb, die had ik niet in de bedrijven waar ik voor werkte. Dus ik geloof wel dat ik nu harder werk, maar het voelt echt alsof ik 50% doe van wat ik daarvoor deed. Gek genoeg.
Oh nee, dat herken ik volledig. En dat omschrijf ik voor mezelf altijd. Dat er dus energiegevers zijn en energiewegtrekkers.
Ja.
En ik ben er ook achter. Kijk, toen ik vroeger... Dus ik herken je verhaal echt volledig. Want in het verleden had ik altijd het idee dat als ik 's morgens wakker werd, dat zeg maar mijn accu, mijn interne accu, zeg maar net zoals mijn iPhone, 100% was opgeladen. En dat ik de opende dag eigenlijk iedere keer een paar procent kwijtraakte. En aan het einde van de dag was die leeg.
Ja.
Zo voelde het ook echt. Mijn batterij was gewoon leeg aan het einde van de dag. Nu tegenwoordig heb ik waarschijnlijk veel drukkere dagen. Maar omdat ik zoveel energiegevers in mijn agenda heb zitten, ben ik aan het einde van de dag, ik ben heus wel moe, maar heel anders. Ik voel me niet leeg.
Ja,
ik voel me wel heel opgeladen. Ja, is dat wat jij bedoelde?
Zeker, zeker. Het is echt een andere... Het ander gevoel en een ander geluk, denk ik.
Ja.
En geluk meet zich voor mij heel erg aan energie. Dus ik heb echt wel dagen dat ik echt down the drain ben, hoor. Dat ik gewoon geen zin heb. Ik bedoel, als kindje van anderhalve nachtje flink doorhaalt, dan heb ik de volgende dag ook andere energie. Maar het is wel, met gesprekken die ik heb met klanten, de relaties die ik met ze heb, dan word ik gewoon blij van. En blijheid is mijn energie. Dus dat stroomt veel fijner op deze manier.
Ja. Ja. Maar waar ik zelf wel achter ben gekomen, en ik ben benieuwd, ik ga hem eens aan je voorleggen, is dat ik nu, hè, in, ik zeg altijd in retrospectief is alles makkelijk. Hè? Terugkijken, ja, weet je, met de kennis van vandaag is alles eenvoudiger wat er in het verleden voorbij kwam.
Ja.
Maar dan toch, hè, dus met, ik had het net over die accu en dat ik aan het einde van de dag helemaal leeg was. Waar ik nu achter ben gekomen, is dat doordat ik aan het begin van de dag ook bewust kijk welke Annemarie heb ik waar nodig, dus in welk overleg heb ik welke energie van mezelf nodig, kan ik veel beter eigenlijk ook, nou ja, dat ik, het klinkt dat zo de meest krachtige versie van mezelf neerzetten, maar ik meen het wel echt oprecht.
Ja.
En doordat ik veel beter inzicht heb gekregen in, dus als ik, oké, dit is een overleg met die, dan kan ik het beste die energie, die kwaliteit van mezelf inzetten, want dat levert die energie op. En ik zou willen dat ik deze inzichten al had gehad in mijn vorige carrière. Want het had me volgens mij zoveel energie gegeven.
Ja.
Herken je dat?
Nou, misschien. Ik denk wel nog minder dan dat jij dat ervaart. Omdat ik dus nog wel een klein beetje daarin zoekende ben. Maar ik geloof wel dat mijn keuzes heel anders waren geweest als ik had geweten dat ik niet altijd maar 100% aan hoef te staan. Dus ik heb ook wel heel vaak in mijn eigen agenda, en ik geloof dat ik dat dus al in minder doe in mijn eigen ondernemerschap, maar vooral daarvoor, dat ik echt meeting naar meeting plan en presentatie op het einde van de dag deed, terwijl ik daarvoor al 3 pitches had gegeven. En mijn, vooral als ik over mijn werk praat, dan gaat er een soort van vuur aan, waardoor ja, er een soort van energie ergens vandaan komt, waar ik soms zelf niet weet waar het vandaan komt. Dus dat heb ik gelukkig ja, mee. Alleen ik denk soms wel van, ja, ik had misschien die meeting of de scherpheid die ik had op het einde toch wel anders kunnen insteken en daarmee andere dingen kunnen bereiken dan dat ik daarvoor mijn hele dag al helemaal had ingevuld.
Ja.
Dus ik maak nu bewuster wel de keuzes door als ik een presentatie heb waar ik bijvoorbeeld een concept presenteer en daar de klant helemaal in mee wil zuigen en daar al die energie wil geven. Ja, dat ik daarvoor niet 2 salesgesprekken heb waar ik minder goed in ben en daardoor altijd een soort van twijfeltjes krijgen, weet je wel. Dus ja, dat plan ik wel even anders in. En dat had ik vroeger misschien beter kunnen doen. Maar goed, ja, ik geloof ook wel in vallen heel erg. Dus ik heb daar geen spijt van. Alleen ik denk wel van ja, het had mijn leven iets makkelijker gemaakt. En mezelf ja, iets meer bewuster gemaakt van de keuze die ik dan beter kan maken. In mijn dagindeling bijvoorbeeld.
Ja. Nou, je hebt het over vallen. Hè. Ik noemde het altijd dat ik heel fatalistisch ben. Hè. Dat ik zeg van, joh, weet je, alles wat ik in het verleden heb meegemaakt, heb ik blijkbaar nodig gehad om te zijn waar ik hier nu ben.
Ja.
Tegenwoordig noem ik dat wat charmanter, hè, het connecting the dots. Hè, want dat is het natuurlijk ook eigenlijk. Al die stapjes die ik in het verleden heb mogen doorlopen, die maken dat ik vandaag met jou deze podcast opneem.
Ja.
En daar geloof ik wel echt heilig in. Dus ik heb het blijkbaar ook allemaal nodig gehad, die hele lege accu. En ja. Dat ik wel niet weet hoe ik met energie kan spelen om nu dit gesprek wel met jou hier te kunnen voeren.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Dat zeg je wel mooi. En je kan wel denken van, nou jammer van de jaren daarvoor. Want soms denk ik dat wel, maar goed, aan de andere kant, ja, dat kan niet anders.
Is het niet meer terug?
Ja, precies.
Weet je, en dan kijk ik er liever vanuit een positieve kant naar. Dan denk ik van, nou ja, ze zijn ongelooflijk leerzaam blijkbaar geweest. Blijkbaar ja. had ik iets te leren, waardoor ik nu vandaag dit kan doen. En ik denk als ik over 5 jaar, als ik een stap in de tijd maak, en over 5 jaar, dat ik dan misschien denk, nou, ik had in 2024 ook nog wel blijkbaar nog iets te leren, want de kennis van vandaag heeft me nu weer ergens gebracht. En dat vind ik wel een soort van relief, om het maar zo te noemen.
Ja. Over 10 jaar hebben we weer een ander gesprek.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat houdt het nou juist zo leuk. Want waar zou jij over, nou ja, ik vind 5 jaar altijd wel groot. Maar waar zou je over een jaar willen staan?
Nou, ik hoop dat ik over een jaar dus iets meer in die balans nog kan zitten. Dus dat schuldgevoel een andere plek heb gegeven. Want dat mag er wel zijn, maar het even minder dominant in mijn leven.
Mm-hmm.
Dus dat stuk betreft mezelf, over dat innerlijke stuk. En met het bedrijf hoop ik gewoon iets meer, en daar ben ik dit jaar wel meer mee bezig, maar iets meer op het podium te gaan staan om andere vrouwen die ondernemers ja, gevoelens hebben of kracht in iets wat ze doen, of het een dienst is, wat ze verkopen of een product, uh-huh. Om zich daar meer te gaan motiveren en meer energie in te gaan stoppen. Dus qua werk zou ik iets meer andere vrouwen en mannen net zo goed willen ja, stimuleren en motiveren om meer achter zichzelf te gaan staan in wat ze doen. Die twee combinaties, als dat in een jaar mag gebeuren, dan ben ik daar al heel erg blij mee.
Ja, en hoe ver ben je daar voor je gevoel nu nog vanaf?
Nou, niet zo ver. Persoonlijke stukken ontwikkel ik best wel goed door ook gewoon in therapie te gaan, door bewust te zijn, door gesprekken zoals ik dat nu met jou heb, dan besef je wel meer van, oh ja, het is gewoon een ongoing thing, zeg maar.
Niet we zijn nooit klaar, hè?
Nou, precies. En ook iets wat niet per se bij mij ligt, maar dat het gewoon een ontwikkeld stuk is. Dus ik denk dat ik daarin al wel veel verder ben en dat ik dat je dat bijvoorbeeld 2 jaar geleden aan mij zou vragen. En het stuk van mijn zakelijke gebied, ik denk dat ik daar heel dichtbij ben. Omdat we ook gewoon vaker nu in podcast komen. Vaker gewoon met ondernemers praten zonder dat het per se werk op hoeft te leveren voor onszelf. Maar gewoon meer als ondernemers onder elkaar. Dat ik ze wel eigenlijk automatisch aan kan zetten door mijn eigen enthousiasme gewoon te laten zien. Dus ik geloof dat ik dat eigenlijk al een beetje aan het doen ben. En het is gewoon voor ons nu de richting kiezen. Waar gaan we spreken? Welke doelgroepen vinden we het fijnst om voor te spreken? Wat past het beste? Binnenkort maandag spreek ik bijvoorbeeld op een vrouwen-event. Weet ik niet per se. Of we trekken heel veel vrouwen aan, dus het zal wel een ding zijn. Alleen, bijna al onze klanten zijn vrouwen. Dus
ja,
dat trekt dan toch aan. Maar het kan net zo goed mannen zijn die iets verder kunnen denken in hun emoties. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, ergens zijn we er al wel. En het is gewoon meer zoeken en kijken en proberen. Dus dat vind ik hier gewoon heel leuk ook.
Ja,
best wel dichtbij, geloof ik.
Lekker is dat, hè?
Oh,
en waar sta je dan, als dit al heel dichtbij is, hè? Dan zou de coach in mij nu eigenlijk roepen van, ben je dan wel ambitieus genoeg?
Ja, ik beperkte hem juist omdat mijn ambitie vaak dus dat andere stukje aanwakkert.
Nou, vertel
je. Over 10 jaar wil ik gewoon eigenlijk, ik zeg dat heel vaak ook tegen mijn klanten of doordat ik met klanten praat, dat ze heel vaak zeggen, mijn organisatie groeit en als ik met ze in gesprek ga om achter te komen wat hun drijft en wat ze het liefste doen, waardoor hun uiteindelijk ook het bedrijf zijn gestart en dat willen wij altijd helemaal in hun merk stoppen, dan komt het altijd terug dat ze zeggen, ik doe eigenlijk niet meer helemaal wat ik leuk vond om te doen toen ik bijvoorbeeld 10 jaar geleden mijn bedrijf startte. Dus als ze zelf in de zorg zaten bijvoorbeeld, zijn ze nu meer ondernemerschap of ondernemer aan het spelen, zoals heel vaak dat mensen dat zeggen. En eigenlijk waakt mij dat om met mijn organisatie te veel te gaan groeien op een manier waardoor ik straks alleen nog maar ondernemer ben en niet meer doe waarom ik überhaupt een bedrijf ben begonnen. En dat is branding.
Ja, want dat is natuurlijk wel, hè, dat heb ik zelf ook echt moeten leren, Jamie. Dat je bent niet alleen inhoudelijk met je rol bezig, maar ook net zo hard. Dat is altijd wat ik zo mooi hoor, werken in en aan mijn bedrijf. Hè?
Ja.
En eigenlijk, en dat is, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar je moet het allebei wel stik leuk vinden.
Ja.
Wil je volgens mij ook echt dit kunnen doen? En toevallig, ik vind het allebei echt geweldig. Of ik nou aan mijn bedrijf werk of in mijn bedrijf. Ja, je kan mij echt niet blijer maken. Er zit alleen te weinig uren in een dag.
Ja, precies.
Dus dat.
En
wat vind jij dan het leukst? Het meer in je bedrijf werken.
Ja, ik ben wel echt, er is echt een extreem vuur en ik geloof. Maar ik ben ook nog maar net begonnen daarin. Dus ik hoop dat dat vuur wel lang blijft. Maar ik vind het wel logisch dat ik dat nu misschien nog meer ervaar dan dat ik misschien over 10 jaar een keuze kan maken. Dat ik wellicht wel meer aan mijn bedrijf wil werken in plaats van erin. Alleen nu ervaar ik gewoon nog mijn passie in branding met klanten. Daar naartoe werken, klanten verliefd laten maken op hun eigen merk. Ja, ik krijg daar zoveel energie van.
Ja.
Dat ik het in principe doodzonde zou vinden als ik alleen nog maar salesgesprekken aan het voeren ben of alleen nog maar mijn team aan het sturen ben en daardoor niet meer zelf concepten kan bedenken. Want mijn creativiteit moet echt gevoed blijven. En dat gebeurt ook wel door mijn team. Want soms ben ik gewoon buitenaf aan het kijken naar het team wat een creatief idee aan het bedenken is. Maar als ik er zelf in zit, dan merk ik meteen mijn energie, mijn power, mijn vuur. En dat wil ik gewoon niet kwijtraken. Dus dat is wel een besef die ik door andere ondernemers heb.
Ja.
Constant in mijn hoofd hou van, je wilt je onderneming laten groeien. Maar welke punten komen erin dat ik dingen moet gaan laten? En ben ik het daar dan nog wel mee eens? Wil ik dan wel zo'n groot bedrijf? Is mijn ambitie om heel veel geld te verdienen? Of is mijn ambitie om leuk geld te verdienen en echt te doen wat ik leuk vind. Dat klinkt heel alsof het leven perfect is, maar zo ervaar ik het wel.
Nou, maar dat is toch alleen maar heel goed. Het grappige is wel, je hebt het over creatief, want ik vind, maar dat is misschien meer in mijn rol. Ik vind juist het denken wat ik aan mijn bedrijf allemaal kan doen, daar zit voor mij mijn creativiteit in.
Ja, snap ik.
Dus inderdaad, het bedenken van mooie proposities en wat ik met mijn klanten kan doen om het nog beter en nog aantrekkelijker en nog meer, nog interessanter te maken.
Ja.
Daar zit voor mij echt die enorme creativiteit in.
Ja, en die wakkert bij mij ook constant, want het leukste aan ons bedrijf is, wij zijn een brandingbureau. Dus wij moeten ook wel heel creatief zijn aan de buitenkant. Ja. Het is heel raar als wij heel suf gaan zitten.
Nee.
Dus ons eigen merk is net zo goed bijna een soort van klant van mezelf.
Ja.
Rare zeg maar, rare conflict. Maar mijn merk is ook mijn klant. Dus ik ben net zo goed heel hard bezig. Wat ik er vooral mee bedoelde is, als ik echt met een team bezig moet zijn. Dus dat ik planningen moet maken en zulke soort dingen. Boekhouding moet doen. Ik bedoel, ik schuif dat sowieso het liefst al ergens weg achterin. Maar als dat me meer tijd gaat kosten dan dat ik dus aan mijn merk kan werken of dat, dan denk ik, mijn team is waarschijnlijk te groot. Of ik moet het anders gaan inrichten.
Oh ja, maar dat ik voel je daar echt wel. Want ik bedoel, dat voelt al bijna als manager, hè?
Nou, dat.
Iets, dat heb ik heel lang gedaan. Waarvan ik dacht dat ik er nooit zonder zou kunnen. Want dat was echt mijn sweet spot. Nou, ik ben er dus achter. Het leven is heerlijk als ik niet hoef te managen. En in het aansturen van mijn team werk ik ook echt alleen maar met professionals die ik eigenlijk niet eens hoef aan te sturen, want die weten het zelf.
Oh ja.
Wat ik wel heel cool vind, en dat is, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, ik zie mijzelf namelijk ook als een brand.
Ja.
Je had het net even over je eigen brand is eigenlijk ook onderdeel van je bedrijf. Ja, maar ik vind dus ook dat volgens mij de kracht van succesvol ondernemerschap is juist dat je jezelf ook als een brand ziet.
Ja, 100%.
Ja.
En jij bent nog wel meer een brand dan dat misschien een internationaal bedrijf heeft die bijvoorbeeld een productiebedrijf heeft. Omdat jij jezelf ook echt op die manier neerzet en jij bent coach. Dus jij bent al nog meer een persoonlijk merk dan dat een ander bedrijf een merk is. Maar juist. Ja, dat is wat ik probeer mijn klanten op te voeden. En wat ik probeer over te brengen is precies wat jij doet en wat jij zegt. En ik vind al dat jij dat heel goed doet door hoe je jezelf neerzet, profileert, hoe stevig je daarin staat. Dus dat personal branding stuk, ja, dat heb jij in ieder geval. Hoe ik er van de buitenkant naar kijk, kennen jou natuurlijk nog niet zo goed. Maar heb jij dat goed in de smissen? Maar er zijn heel veel merken en bedrijven die dat gewoon vergeten.
Nou, weet je wat de grap is? Juist doordat ik mijzelf als brand ben gaan zien, kan ik veel makkelijker die zichtbaarheid pakken. Want het voelt net alsof ik een stukje van mezelf af kan staan daardoor.
Ja.
Het gaat namelijk niet over Annemarie, maar over de onderneming, of over de ondernemer. En Annemarie de persoon en Annemarie het brand. Het brand.
Ja, het zijn misschien
elkaar. Maar juist doordat daar voor mijn gevoel net een soort van thin line tussen zit, kan ik veel makkelijker die zichtbaarheid pakken, omdat ik denk over mijn brand. Denk ik van, joh, past dit bij hetgene wat ik als ondernemer en onderneming wil uitstralen?
Ja, maar dat is echt perfect. Want dat is ook wat ik, nogmaals, mijn klanten, je bent een perfect voorbeeld, maar nogmaals, mijn klanten heel erg probeer op te voeden, is dat een merk niet alleen voor de buitenkant is. Dus een merk gaat heel veel herkenbaarheid creëren en consistentie, waardoor mensen jou als brand gaan begrijpen. Dus als jij heel consistent communiceert, dan gaan mensen een beeld krijgen bij Annemarie. Dus dan gaan ze jou begrijpen en dan kiezen of ze bij jou passen of dat ze denken, nou, liever niet, want dat is ook dik prima. Maar wat ik dus ook inderdaad altijd vertel, is dat het net zo goed een extreme force geeft, bijna een power geeft, intern. Of dat dan voor 100 personeelsleden is of voor jezelf als eenmanpitter. Het geeft jou heel veel kracht. Op het moment dat ik met Goud en Kobalt op een podium sta, wij staan heel erg voor het opkomen voor merken, dat kracht geven. Mensen eigenlijk echt een beetje uit de tent lokken en uitdagen om te denken van, joh, je laat echt wat liggen. En wat je laat liggen, dat is doodzonde. Kom op, weet je wel. Dus ik probeer ze echt mega erg een beetje kwaad aan de zweep eroverheen te gooien. Ja. Kom op, weet je wel. Maar als ik op het moment, als ik als Jamie Mansveld op het podium sta, dan ben ik wel eigenwijs. Ik ben wel heel direct. En als mijn vuur leidt, dan kan ik ook echt wel heel snel gaan praten. En ja, nogal dominant voelen, wellicht. Alleen een goudje op bal, het geeft mij een soort van jas.
Ja.
Dat is ook letterlijk een jas. Ja. Die mij denkt van, ja, maar nee, je hoeft niet te twijfelen of mensen jou nu arrogant vinden of denken van, wat doet die meid daar nu weer op het podium? Nee, goud kobalt geeft mij echt een kracht, een jas vol met kracht. Ja. Die denkt van, nee, ik moet hiervoor gaan staan. Mijn merk verdient dit. Het geeft gewoon een verhaal mee waar je nog meer achter kan staan dan dat je alleen je menspersoontje hebt. Ja. Dus een merk geeft je gewoon heel veel kracht voor jezelf ook.
Ja, nee, ik herken het echt volledig. En ik vind dus ook soms zo doodzonde als ik met ondernemers spreek die echt fantastische ideeën hebben. Dan zeg ik, maar waarom praat je hier niet over? Ja, weet je wel, zichtbaar worden. En dan zeg ik, ja, maar als jij alleen maar op je zolderkamer je briljante idee blijft uitwerken, ja, dan wordt het toch wel heel ingewikkeld om heel eerlijk te zijn. En grappig is dat ik jou wel een paar keer hoor zeggen dat je toch ook sales wel een dingetje vindt.
Ja, komt omdat ik Ik heb een raar principe in mijn hoofd. Ja. Sowieso heb ik vanuit vroeger al dat ik het lastig vind om geld te vragen aan iemand. Of daarin een soort van hulp te vragen. Dus omdat zij mij geld geven, verdien ik er wat aan. Maar daar heb ik altijd een issue mee. Maar die gaat langzaam een beetje soort van, ja, dat slaat eigenlijk ergens op. Dus zet hem even opzij. Mm-hmm. Maar wat het grootste is dat ik op het moment dat ik met een klant praat, ik sowieso al te diep in een gesprek ga. Dat is een valkuil. Maar dat is ook passie. Dus ik ga al veel te diep in het gesprek, wil alles van ze weten. Dus zo'n kleine sales intake wordt al bijna een soort van branding traject waar ik al ideeën ga vormen en ze ga herkennen, ga zien van je vertelt dit nu, je buitenkant laat dit zien. Oh, doodzonde, jouw woordgebruik wat je net gebruikte, dat is ook letterlijk onze claim, doodzonde. Dus dat ervaar ik dan op die manier heel erg. En dan raak ik enthousiast, dan wil ik ze helpen. Dan zie ik de potentie. Zie ik vooral wat ze laten liggen. En dan vind ik het super stom dat ik daar dus dan een bedrag tegenover moet zetten, waardoor mensen er ook nee tegen gaan zeggen. Want ja, wij zijn niet het goedkoopste bureau en dat wil ik ook zeker niet zijn.
Want ik neem aan dat je heel waardevol bent.
Dat. Dus ik weet mijn waarde. Dus ik leg mijn prijs ook op tafel. Alleen ik vind het gewoon heel stom als ik die opdracht niet binnenhoud.
Ja, maar dat is
omdat ze het te duur vinden. Ja. Die investeringen in hun merk niet waar vinden. En dat is vaak ook, kan ik ze wel van overtuigen waarom het wel waard is. Maar ja, ik vind dat gewoon, ja, kinderachtig gezegd, super stom. Maar als ik nee hoor. Ja.
Te vlak, ja, ik weet het. Nee horen is nooit leuk.
Ja.
En want dan denk ik ook wel eens, oh joh, ik had je zo goed kunnen helpen. Ja. Echt sukkel.
Ja.
Maar goed, ik denk dan ook wel eens, en dat bewijst zich bij mij ook, en ik ben nog korter ondernemer dan jij, soms dan zijn ze er nog niet klaar voor.
Ja.
En sommige zijn er nooit klaar voor. Ja. In mijn geval, de grappige, jij zei het coach, ik noem mezelf mentor, want ik ben nogal een professioneel bemoeial. Ik had hiervoor had ik een call fantastisch met een van mijn VIP-klanten. En zij moest ergens een besluit overnemen. Ze zei, ja, ik vind het heel moeilijk om besluiten te nemen terwijl we de call hadden. En ze, volgens mij heb jij het besluit voor mij al genomen, hè? Ik zei, ja. Ik zei, maar volgens mij had je me daar toch ook voor ingehuurd?
Ja. Een soort van over de rand duwer ben je.
Nou ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat ik haar niet over de rand heb geduwd, maar haar in ieder geval de goede kant op heb gezet. Nou,
ja.
Maar zo positief framen.
Ja.
Maar soms, weet je, ik merk ook wel eens dat ik soms met vrouwen spreek. En die zeggen dan uiteindelijk nee. En die komen een half jaar later dan toch weer terug. En die zeggen, ja, je had toch gelijk.
Ja,
zeg, ja nou, zullen we dan maar nu maar gaan doen? En dan denk ik wel eens, oh vrouw, je hebt gewoon een half jaar laten liggen.
Ja.
En in dat half jaar had je al, ik weet niet waar, kunnen staan in je persoonlijke ontwikkeling. Oh, maar weet je, dat ga ik niet zeggen, want dat voegt niks toe.
Oh, ik zeg dat wel.
Ja, maar waarom? Waarom dan?
Nou, het is een heel leuk voorbeeld.
In de face.
Ja, nou ja, ik heb een voorbeeld gehad van een webdeveloper die kwam bij ons voor een rebranding van zijn merk, omdat hij al ja, al 10 jaar werkte. Maar het gevoel van het verhaal wat hij vertelde en het idee wat hij ermee had, kwam helemaal niet over. En hij had al 3 keer een rebranding gehad. Ik zag ook alle 3 de logo's nog op hun muur staan als een soort van graveyard of zo. Ik weet niet waarom dat er bleef staan, maar ik kon daar ook goed naar kijken. En ik dacht ook, ja, je bent alleen maar aan het verschillen in kleur, maar je bent niet op zoek gegaan naar je verhaal. Dus ik probeerde hem daarvan te overtuigen en ik denk ook dat dat aardig lukte, want hij raakte geprikkeld en mensen gaan vaak denken van, oeh, shit, weet je wel, als ze dat zeggen, dan, ja, dan heb ik ze vaak wel aan boord. Alleen, ja, dan ga je in een strijd aan met een DTP-bureau, dus een grafisch vormgeverbureau, die daar, nou, ik denk wel 1/3 vroeg van wat wij vroegen. En hij heeft daar ook voor gekozen uiteindelijk. Maar ik had zo'n goede connectie met die man, dat ik dacht, ja, weet je, jij bent misschien dan niet mijn klant, maar ik wil wel jouw klant worden. Dus ik werk nu nog steeds samen met hem. Hij is onze developer. En ik heb hem gewoon eigenlijk ons portfolio laten zien, doordat hij ons portfolio bouwt. Want hij bouwt de websites, de webdesigns, de verhalen die wij vertalen, bouwt hij. En ik heb hem elke keer gezegd van, hoe gaat het met je merk? Kan je niet beter dit doen? Kan je niet beter dat doen? En gewoon eigenlijk een soort van als vrienden daarover gehad. En hij heeft echt een bak aan geld besteed uiteindelijk aan zijn merk. En een half jaar later komt hij bij me en hij zegt, ja, ik wil toch weer opnieuw doen, want het klopt nog steeds niet. Dus ik zei, zie je wel. En ik confronteer hem daar nog steeds mee, want hij is nu zielsgelukkig met zijn merk.
Oké, in dit geval zou ik dat waarschijnlijk...
Ja, zijn vrienden, hè?
...gelegenheid onbenut laten om dit nog even in iemands face...
Ja.
Het is wel een speciale situatie, maar er zijn bij mij gewoon ook vrouwen. Ja, die waren er gewoon een half jaar geleden nog niet klaar voor.
Of dat snap ik.
Klaar voor mij. Hè, want ik ben ook veel. En dat weet ik ook. En wel vanuit, hè, dan gaan we weer van die intentie.
Ja.
Ik heb echt zo de intentie om elke vrouw sterker te maken dan dat ze is. Ja, mijn drive daarin is gewoon nou eenmaal zo groot. Ja, sorry.
Ja, nou ja, sorry. No sorry. In fact, dat heb ik ook hoor. Als ik over merken praat, dan bombardeer ik ze echt. En dan zeg ik ook later ook van, ja, even sorry voor de ambush. Maar ik hoop wel dat het iets voor je heeft gedaan. Want het is gewoon...
Ambush, die ga ik onthouden. Die ga ik onthouden. Ja. Cool.
Ja.
Hey Jamie, vertel eens. Heb jij kunnen vertellen wat je wilde vertellen? We zijn nog niet klaar volgens mij, hè?
Nee, ja, dat is de valkuil. Vooral, ik vind het altijd heel leuk om met ondernemers te praten. Ook als ik in zo'n traject ga, dan ben ik soort van een hele dag aan het praten met de ondernemer. En dan ga je alle sporen op en alle kanten op. Maar ja, dat is, ik denk, dezelfde passie die je ervaart op het moment dat je gewoon een bedrijf hebt.
Ja.
Dus dat is altijd fijn. Dus inderdaad, we kunnen nog heel lang doorpraten. Maar ik vond het een leuk gesprek. Ander gesprek dan ik daarvoor weer heb gehad, weet je wel. Dus dan gaat het heel vaak over ondernemers. Schap dus, en mijn bedrijf zelf, dus wat ik dan doe, weet je wel. Dus ik vond het ook wel een soort van verlichting een keer dat ik het niet hoef te vertellen.
Wat grappig is namelijk, dat kan iedereen op je LinkedIn lezen.
Ja.
Hè? En ik vind het veel leuker om te horen wie jij bent.
Ja.
En daarom ook Inner Circle. En ik wil juist, hè, ik heb nu tegenwoordig als ondertitel, maar dat gaat de boventitel worden, boven het maaiveld. Want ik vind het namelijk heerlijk als mensen durven boven het maaiveld uit te steken.
Ja.
Deze term heb ik niet zelf bedacht. Daar ben ik op gewezen pas geleden door een waanzinnig medium. Die zei tegen mij, volgens mij moet jij je podcast gaan rebranden. En moet die boven het maaiveld gaan heten. En ik had hem net gerebrand.
Ja.
Oh nee, niet nog een keer. Maar de grap is dat mijn hele omgeving begreep mijn vorige rebranding niet. Dus ik denk dat het universum mij echt iets probeert te vertellen.
Ja.
Maar goed, heb jij nog een vraag voor mij?
Nou, ik zal, wat was je vorige merk dan?
Nee, maar ik heette hiervoor gewoon de podcastserie Topvrouwen.
Ja.
En omdat ik een heel platform heb die de Inner Circle heet. Topvrouwen Inner Circle, hè, met een community en die elke maand bij elkaar komt. En er komt nu ook een event en er komt een boek. En er komt, heb ik dus de podcastserie, heb ik zo ook genoemd, hè, de Topvrouwen Inner Circle. Maar wel dan voor boven het maaiveld.
Ja, dat snap ik, ja.
Ja, ja. Ja.
Nou, hij staat bij ons ook op de website, dus het is inderdaad een term die niet opnieuw bedacht is. Want bij ons is het letterlijk ook met je kop boven het maaiveld. Dus ja,
snap ik. Wat goed.
Ja, dat je die ook hanteert, want ik geloof, ik herken bij jou in ieder geval ook een bepaalde passie, dat vind ik leuk. Dus nee, ik heb niet specifiek een vraag voor jou. Ik hoop dat je achter dit brand gaat staan, omdat die misschien iets meer past. Want ik vind een maaiveld en erboven staan al veel meer energie inderdaad oproepen dan in een cirkel. Ook ja. Omdat het al heel veel gebeurt, hè? In een cirkels en groepjes ja. En zo.
Nee, maar daarom ook. Dus ik vond het ook zo, zo tof natuurlijk. En zij was heel stellig. Ze zei, ik krijg door dat je het topvrouw in een cirkel... Of nee, dat is niet. Nee, dat is helemaal niet. Nee.
Nee.
Moet boven meer power worden. En toen dacht ik, oh... Oké, okay. En ik denk dan in plaatjes, ik zie zo'n maaiveld en ik zie daar die hoofden zo bovenuit steken. Ik denk, hoe ga ik dat nou weer doen, weet je wel. Maar ja. Toevallig heb ik gisteren een nieuwe cover gemaakt. Dus onze podcast krijgt als eerste ook de nieuwe cover met de topvrouwen, maar dan wel boven het maaiveld.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet.
Dank je voor het mooie gesprek. Enorm oprecht en eerlijk en kwetsbaar en vurig. Dus ik heb ervan genoten, Jamie.
Ik ook. Ja, ik vond het heel erg leuk. Dankjewel voor deze tijd.
Ja, zeker.